Ja, soms zeggen de liederen al zoveel, hè? Wat je dan op je hart hebt, dat komt dan terug in de liederen. En zo af en toe dan overleggen we ook nog wel eens wat met elkaar, Marjolein en ik. Maar soms past dat gewoon samen wat zij op haar hart heeft, de liederen die zij dan uitkiest. En het woord, wat zo, ja, de Heer zo leidt. En ik wil beginnen met een psalm, psalm 91, want ik vind dat een bijzonder mooie psalm. En dan ga ik niet over die psalm spreken, maar ik vind hem gewoon mooi en ik pak er wel een stukje uit op. Het is een bekende psalm, denk ik, voor velen. En ik denk dat het een mooie psalm is om mee te beginnen, om het nieuwe jaar in te gaan. Omdat, ik las dus iets in het Engels. The God of more than enough. God die meer is dan genoeg. Een beetje vrij vertaald. Soms kan je de zinnen niet helemaal goed vertalen uit het Engels. Maar ik vond dat zo bijzonder. Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige. Ik zeg tegen de Heere, mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God op wie ik vertrouw. Want hij zal u redden van de strik van de vogelvanger, van de zeer verderfelijke pest. Hij zal u beschutten met zijn vlerken. Onder zijn vleugels zult u de toevlucht nemen. Zijn trouw is een schild en een panzer. U zult niet vrezen voor het beangstigende van de nacht, voor de pijl die overdag aankomt vliegen, voor de pest die in het donker rondgaat, voor het verderf dat midden op de dag verwoest. Al zullen er duizend vallen aan uw zijde en 10.000 aan uw rechterhand, bij u zal het onheil niet komen. Slechts met uw ogen zult u het aanschouwen, u zult de vergelding aan de goddelozen zien. Want u, Heere, bent mijn toevlucht. De Allerhoogste hebt u tot woning gemaakt. Geen onheil zal u overkomen, geen plaag zal uw tent naderen, want hij zal voor u zijn engelen bevel geven dat zij u bewaren op al uw wegen. Ze zullen u op handen dragen, zodat u uw voet aan geen steen stoot. Op de felle leeuw en de adder zullen zij trappen. U zult de jonge leeuw en de slang vertrappen. Omdat hij liefde voor mij heeft opgevat, zegt God. Omdat jullie liefde voor God hebben opgepakt, zal ik jullie bevrijden, mijn vertalingen. Ik zal jullie een veilige vesting zetten, want jullie kennen mijn naam. Jullie zullen mij aanroepen. Ik zal jullie verhoren. In de benauwdheid zal ik bij jullie zijn. Ik zal jullie eruit helpen en jullie verheerlijken. Ik zal jullie met lengte van dagen verzadigen. Ik zal jullie mijn heil doen zien. Er is niks mis mee om je eigen naam in te vullen in die woorden. Want dat is wat David ook heel vaak op zichzelf betrok. En een van de geweldige namen van God is El Shaddai. Ja. En dat vind je terug in Genesis 17 vers 1. God heeft een ontmoeting met Abraham. God gaat een verbond aan met Abraham. En daar zegt hij, ik ben God, de Almachtige. De El Shaddai. En ik vond dat zo mooi toen ik dat zo even las. En daar stond dan bij, dit komt 48 keer voor in de Bijbel. En een woord eraan verwant, het woord Shad, waar Shaddai van uitkomt, dat wordt vaak vertaald met borst. En waar het hart van God ook is, waar het hart van God voor jou en voor mij klopt, maar ook de borst die voedt. Denk aan de borst van een vrouw die een baby voedt. En het wordt ook vertaald iemand die machtig is te schenken, te geven, te voeden, te beschermen. En als je het dan vertaalt, dan is het wordt God die overvloedig schenkt, zijn genade, zijn liefde. En dat is ook onze God. Dat is de God van Abraham, Isaac en Jacob. De God, die machtige God, die zijn volk uit Egypte redde. Weet je wel, die God die de zee spleet en het volk er doorheen gaat en veilig aan de overkant komt. En de zee die zich sluit en de vijand die vernietigd wordt. Dat is die God die, in de woestijn voor zijn volk zorgt, die ze te eten gaf en te drinken. Hoe groot waren die wonderen niet? Hè? Het manna, de kwartels water uit de rots. God was erbij. Ja, en ik moest denken, ach, ze hadden ook gewoon honger. God nam niet de honger weg, maar God gaf ze het voedsel. Ja, God geeft ons soms ook een geneesmiddel om te genezen. Maar God voorziet daar ook in. God is met hen, God is met ons in al die dingen. Hij was de wolkkolom, hij was de vuurkolom. Hij leidde zijn volk, hij gaf die bescherming. Dat hield de vijand ook tegen. Hij ging voor ze uit. Hij wees ze de weg. En dat waren de grote daden Gods, die andere volken ook gehoord hadden, al voordat het volk Israël kwam. Het getuigenis van God ging voor hen uit. Besef eens wat er bij Jozua gebeurde, dat de zon zomaar stil bleef staan op gebed om de strijd te kunnen winnen. En ik dacht van ja, God deed dat wonder, maar het volk moest nog wel strijden om de overwinning te behalen. Maar God deed het wonder dat er tijd was om die overwinning te behalen. God is onze verlosser. En als wij God lief hebben, zoals hier in vers 14 staat in die psalm, omdat wij liefde voor mij, dat is God, heeft opgevat, zegt God, zal ik hem bevrijden. Ik zal hem in een veilige vesting zetten, want wij kennen zijn naam. Hij zal mij aanroepen, wij zullen hem aanroepen en ik God zal horen. En in de benauwdheid zal ik bij hem zijn en hem eruit helpen en hem verheerlijken. Ik zal hem verzadigen, ik zal jullie verzadigen. Jullie zullen mijn heil zien. God bracht het volk uit het land van de onderdrukking, van de slavernij, bracht hij ze in vrijheid. Die God was voor hun de weg uit. Uit hun strijd en hun moeite, uit hun angsten. Hij gaf ze de vrijheid, hij gaf ze een belofte van een nieuwe toekomst. En dat, als je de vertaling leest van de verlossing, van de redding die Jezus gaf, die God geeft, dan lees je dat over vrijheid, over veiligheid, over heling, genezing, vernieuwing, voorziening. In dat alles voorzag God voor zijn volk. Op weg naar dat beloofde. En in dat alles wil God voor ons voorzien. Op weg, ook naar dat eeuwige leven wat voor ons ligt, maar ook in het heden. En zo zijn we aan een nieuw jaar begonnen. En we zijn hier met een mooi aantal mensen bij elkaar. Dat doet mij goed om te zien. Maar wat verwachten wij van het nieuwe jaar? Verwachten wij verandering, een doorbraak? Of blijft het bij het oude? Verwachten wij dat er misschien over een paar weken de andere stoelen ook bezet zijn? Of dat er iets in jouw leven gaat veranderen waar je al een tijdje mee worstelt of waar je middenin zit? En ik denk ja. Ik denk dat dat mogelijk is. Het heeft wel te maken met keuzes die wij maken. En ik was in een hotel, niet dat ik daar gelogeerd had, maar ik moest daar iets brengen. En daar lag een boekje, en in dat boekje stonden allerlei uitspraken van bekende mensen. En een van de uitspraken raakte mij. Dat is van een bekend iemand, Mark Zuckerberg. Facebook, dan knikken jullie wel ja, denk ik. De oprichter. Nou, zijn achternaam zegt ook wel iets, denk ik, hè? Ja, hè? The biggest risk is not taking any risk. Dus het grootste risico is om geen enkel risico te nemen. Ik vertaal het maar gelijk. In een wereld die heel snel verandert, is de slechtste strategie die zeker een garantie geeft om te falen, is als je geen risico neemt. Een beetje vrij vertaald is als je niks onderneemt, als je niets gaat doen, dan weet je zeker dat er ook geen verandering komt. En in het oude jaar las ik er iets uit een dagboekje ook over. Dus vandaag doe ik een beetje plagiaat van mensen. Maar het mag wel, hè? Maar ik noem de namen erbij, dan mag het. Dit is van Jan Pol. En ik heb het ook in het voorwoord gezet. Het gaat over belemmering, angst die we allemaal wel kennen. En dan moet je niet zozeer denken dat je... Ja, angst in dat grote woord, ook dat kennen we. Maar angst zit wel in onze menselijke natuur. En het positieve daarvan is dat angst je alert maakt voor als er gevaar is. En dat is ook nodig. En angst ontkennen, dat is ook niet goed. En hij schrijft, angst ontkennen heeft niets te maken met moed of dapper te zijn. Nee, moed is ervoor nodig om je niet door die angst te laten leiden. Om je niet te laten overmeesteren door die angst. Moed is niet de afwezigheid van angst. Dat je het ontkent of dat het er niet is. Maar moed is het erkennen dat er iets belangrijker is dan de angst. Om die denkbeeldige angsten die we soms hebben, onder ogen te zien en je leven terug te winnen. En nu gewoon even op ons dagelijks leven. Hoe vaak zijn we niet bang om fouten te maken? Gewoon. Stel dat ik het niet lukt, dat ik het niet kan. Hoe vaak zijn we niet bang voor afwijzing? Wat denkt die ander er wel niet over? Die ons dan misschien vernedert. Bang om in het openbaar te spreken, omdat je het nog nooit gedaan hebt. Bang als je iets noemt, dat anderen je niet meer aardig vinden. Of in de familie. Bang dat je ziek gaat worden. Bang dat je ontberingen krijgt. Bang om uit te breken. Stel dat je iets gaat bereiken, hoe vaak krijg je dan niet het woord, doe maar gewoon. Daar zijn wij Nederlanders zo goed in plaats van te zeggen, fijn joh, doe maar gewoon. En ik denk, en dat vond ik heel mooi, dat al dit soort gevoelens, en ik herken ze ook in mijn eigen leven, ons vaak kunnen tegenhouden om dingen te gaan doen, om uit te stappen, om dingen uit te spreken. En hij zegt, Stel dat je nergens meer bang voor zou zijn. Zou je dan meer risico's gaan nemen? Als je toch weet dat je niets kan overkomen? Zou je vaker spreken, je mond open doen? Zou je misschien een project opstarten? Dingen zijn waarvan je al zo lang droomt, maar het eigenlijk niet aandurft? Ik dacht, ja... Hoe vaak lopen we niet met iets op ons hart om tegen mensen iets te zeggen? En het vreet misschien wel van binnen aan ons, maar we durven niet omdat we bang zijn voor de reactie van die persoon. Of dat we bang zijn dat dan een hele situatie gaat escaleren. Ik heb het niet over al die grote angsten die we soms ook kunnen hebben, maar gewoon de dingen die ons kunnen belemmeren om die persoon te worden... die eigenlijk ook God op het oog heeft met jou en mij. Ik denk dat we daar invloed op kunnen hebben. Ik denk dat we een oplossing daarvoor hebben, omdat wij Gods woord kennen. Omdat wij zijn belofte kennen. En ik vond dat geweldig mooi in Jesaja 41, vers 10. Daar staat, wees niet bevreesd, want ik ben met u. Wees niet verschrikt, want ik ben uw God. Ik sterk u, ook help ik u, ook ondersteun ik u met mijn rechterhand die gerechtigheid werkt. En ook die Psalm 91 dacht ik van, wauw. Vorige week hebben we ook al een beetje over David gehoord en de kracht van Jezus bloed en het nieuwe leven. Ik dacht van ja, we kunnen zeker een keus maken, we kunnen uitbreken. Want we kennen ook allemaal die tekst, wie kan ons scheiden van de liefde van Jezus, van Christus? En wij zijn vaak gericht op dingen. Ik dacht, zoals die geweldig grote God met zijn volk Israël was, met al die wonderen en tekenen, ik heb er maar een paar genoemd, die God is met jou. We hebben kerst gevierd en we hebben het gezongen, Immanuel, God met ons. Galaten 4, vers 4. Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God zijn zoon uit, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet. Dus de komst van Jezus. Om hem die onder de wet waren, vrij te kopen. Opdat wij de aanneming tot kinderen zouden ontvangen. is onze verlossing. We zijn kinderen van God geworden, niet meer kinderen van de duisternis, kinderen van het licht. En nu, omdat u kinderen bent, heeft God de geest van zijn zoon gegeven. Uitgezonden in uw harten. Die roept, Abba Vader, dat is vrede met God. Dat is onze nieuwe positie die je als kind van God gekregen hebt. En dan, Immanuel God met ons, is Immanuel God in jou en mij. En die God gaat voor ons uit. Die God wil ons nieuw leven, nieuwe geboorte van binnenuit. En dan hoeven we geen slaaf meer te zijn van die angst, van al die dingen. We mogen uitbreken. Maar het is wel belangrijk dat we beseffen wat onze nieuwe positie in God is. En dan mogen we elkaar iedere dag en jezelf iedere dag mee bemoedigen. En het is zo belangrijk om dat vanuit die belofte van Gods woord te lezen en te ontvangen. En dan gaat God dat uitwerken. Als je vanuit die nieuwe schepping gaat leven, dan gaat God je veranderen. Maar besef wel dat je dat al bent. En dat is wel mooi. Ik vond dat toen ooit een mooie opmerking van Willem de Vink. Die zei, je bent een kind van God geworden, je hebt je diploma al gehaald, en nu ga je ook nog even wat leren. Maar dat diploma, dat heb je al. Wij draaien het altijd om, hè? Er is heel veel leren, maar je bent al in die positie en dan gaat God je naar zijn beeld vormen. Hij zorgt voor ons. En om te bemoedigen met deze teksten, als je dan naar Matteüs gaat, dan lezen we daar wat Jezus ons ook vertelt, wat hij zijn discipelen vertelt. Als we niet gelijk meer zijn aan deze wereld, dan weten we nu dat God onze Vader is. En dan staat er in Matteüs vers 8 en 9, want uw Vader weet wat u nodig hebt voordat u tot hem bidt. Dus als jij morgen een moeilijke beslissing moet nemen of iets moet doen, en je wil het vanavond nog even bij de Heer brengen, dan zegt hij, ja, maar ik weet het al, want morgen ontmoet je die en die persoon, en dat is moeilijk, hè? Maar ik weet het al, ik weet het al. Ik ben erin bij je. Matteüs 6, vers 25, daar staat, wees niet bezorgd over uw leven. Wat moet u eten, wat u zult drinken, ook niet over uw lichaam, waar u het mee moet kleden. Het leven is meer dan voedsel, het lichaam is meer dan kleding. In vers 26 gaat het over de vogels. En dan zegt hij, uw hemelse Vader voedt de vogels. Die zo lekker vrij rondgaan, die zich geen zorgen maken dat ze de volgende dag door een kat opgevreten worden. Huh? Nee, noem maar even te noemen. Maar hoeveel te meer gaat u dat te boven? Hoeveel te meer? Zijn wij dan de vogels waar God voor zorgt, voor zijn schepping? En door ons zorgen te maken, kunnen we daar geen verandering in brengen. Wel door op hem te zien. Op hem te zien, op hem te vertrouwen. Wat best een beetje harde woorden zijn in vers 32, want al deze dingen zoeken de heidenen. Met een beetje andere woorden, wij moeten het ergens anders zoeken. Uw hemelse Vader weet immers dat u dit nodig hebt. Maar, zegt Jezus dan, zoek eerst het koninkrijk van God, zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen erbij gegeven worden. Klinkt heel makkelijk. Maar dat schrijft die psalm ook over. In vers 2, mijn toevlucht en mijn burcht, op wie ik vertrouw, in de schuilplaats van de Allerhoogste. David zocht het ook bij God. Wij mogen het van Jezus verwachten, die het volbracht heeft al voor ons. En het mooie is, en dat lazen wij vanmorgen nog, dat dat niet vanuit jezelf hoeft te komen, maar dat hij dat in jou gelegd heeft. Dat je vanuit die rust mag leven, vertrouwen op Gods woord, zijn aanwezigheid. Dat hij het doet bij jou en mij. Wees niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Niet altijd makkelijk. Ik weet niet, als ik... ik heb morgen niet iets ernstigs of moeilijks of wat dan ook te doen. Behalve voor de kleinkinderen zorgen, maar dat doe ik met veel plezier. Maar stel dat je, ik heb dat wel eens, dat je een dag in de week hebt. Denk, oh, dit is een belangrijke dag. Hoe ga ik hier naartoe leven? En hoe vaak is het dan niet dat je al 3 dagen van tevoren, terwijl je misschien een hele gezellige dag hebt, dat door je hoofd spookt. Over 2 dagen moet ik dat en dat doen. En die mooie dag, misschien met je familie of wat je iets leuk doet, die wordt al een beetje minder mooi, omdat je je zorgen maakt over die 2 dagen, dat dat misschien gaat gebeuren. En hoe vaak ben ik er niet achter gekomen dat ik me helemaal voor niets bezorgd gemaakt heb. En dan denk ik, oh, het was toch God die dat ook mij geleerd heeft. Vertrouw op mij. En zo stap voor stap leer ik ook daarop te vertrouwen en dingen los te laten. En ik kwam erachter dat dat ook helend is voor je lichaam. Minder spanning, minder stress, minder bezorgdheid. Dat je ook rust krijgt. En dat is wat God ons ook wil leren vanuit zijn woord. En we hebben zoveel prachtige voorbeelden. Zoveel mooie beloftes vanuit het woord van God over zijn volk. En nu ook over ons. En de geweldige dingen die nog gaan komen. En denk nog niet dat God je niet hoort. Want in Johannes 7, vers 7 staat, bid en u zal gegeven worden. Zoek en u zult vinden. Klop en u zal voor u worden opengedaan. Want een ieder die bidt, die ontvangt, wie zoekt, die vindt. En wie klopt, zal opengedaan worden. Of is er iemand onder u die zijn zoon een steen zal geven als hij om een brood vraagt? Of als hij om een vis vraagt, zal hij hem dan een slang geven? Als u, die slecht bent, uw kinderen dan goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal uw Vader die in de hemel is, goede gaven geven aan hen die tot hem bidden? Dat is een stukje vertrouwen ook, hè? Dat is een risico nemen met God. Als je morgen een moeilijke dag hebt, dat je vandaag zegt, God, maar ik vertrouw dat u erbij bent morgen. Ik vertrouw dat als ik in gebed tot u kom, dat u hoort. Dan weet ik dat u hoort. En als ik vrijmoedigheid morgen nodig heb om tegen die persoon dat te vertellen, dan zult u mij dat ook geven. U zult mij niet alleen laten staan. U geeft dat wat ik nodig heb. Want hij houdt van ons. En God is onze hemelse Vader. En God is die El Shaddai, die almachtige God. God die zegt, zou er voor mij iets onmogelijk zijn? En ik vind het geweldig dat we een nieuw jaar in mogen gaan. En we hebben misschien heel veel meegemaakt in het oude jaar. Sommige dingen laten littekens achter. Sommige dingen hebben tijd nodig. Maar we mogen wel zien op degene die daarin zal voorzien. Ook in de weg die nog voor ons ligt. Dat het een bijzondere weg zal zijn. En dat ons leven in zijn hand geborgen is. En dat hij onze beschermer is. Dat hij het schild is. Dat hij ons de weg wijst. Dat hij ons opvoedt. Dat hij ons oefent in alle godsvrucht. Johannes, 1 Johannes 4, vers 18. God is liefde, hè? Die liefde is in onze harten uitgestort door de Heilige Geest. Er is in die liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. En dat heeft wel te maken met onze relatie met Hem. Dat die diep in ons doordringt hoe geliefd wij zijn. En dat we een nieuwe schepping zijn. En dat God ons zo ziet met alles wat achter je ligt. En ook vanmorgen las ik weer een ander stukje. Als we spreken over een nieuwe geboorte, een nieuw leven, dan is dat achter jou voor God weg. Op dat moment ben jij een nieuwe schepping die hij wil vullen met dat nieuwe leven, met zijn geest. En dan mogen we dat andere achter ons laten. En in die nieuwe schepping mogen we onze genezing, onze bevrijding, ons herstel vinden. En dat komt ook omdat de trooster in vers 26, Johannes 14, de Heilige Geest die de Vader zenden zal in mijn naam, u dit alles bekend zou maken. En in vers 27 zegt hij, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Niet zoals de wereld die geeft, laat ik u die. Laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden. Wauw. Als we dat weer een stukje toe kunnen passen in ons leven voor het komende jaar. Of vanuit het besefte leven wat een God wij hebben die woning gemaakt heeft in onze harten. Die met ons meegaat door alles wat er gaat komen. Dat wij onze rust, ons vertrouwen in hem mogen vinden. Toen hij tegen Abraham zei en dat verbond aanging en die belofte deed dat hij met hem mee zou gaan. Zegt Jezus, maar nu is er een nieuw verbond in mijn kostbare bloed. Vorige week zijn we daarmee geëindigd, hoe krachtig het bloed van Jezus is. En wij mogen dat avondmaal ook vieren met elkaar. Beseffen dat het een nieuw verbond is, wat Jezus met zijn dood heeft bewerkstelligd voor jou en mij. Dat zijn leven kon komen in brood en wijn. En prijs de Heer, hij is niet in het graf gebleven, hij is opgestaan. En hij heeft zijn geest gezonden. En hij komt terug. Maar we hebben een nieuw leven in Jezus ontvangen. Hij heeft zich opnieuw verbonden aan ons mens, aan ons allemaal. Om redding te brengen. En dat mogen we ook vieren met elkaar. Ik denk dat het goed is dat we eerst nog een lied zingen voordat we avondmaal met elkaar gaan vieren. Heer.